Hoofdstuk 87. Naar mijn vader en uw vader. Voor Christus was de tijd gekomen om op te varen naar de troon van zijn vader. Als een goddelijke overwinnaar stond hij op het punt met zijn zegentekenen van de overwinning naar de hemelse hoven terug te keren. Voor zijn dood had hij aan de vader verklaard: "Ik heb u verheerlijkt op de aarde door uw werken te voleindigen, dat gij mij te doen heeft gegeven." Johannes 17, vers 4. Na zijn opstanding vertoefde hij nog enige tijd op de aarde, met de bedoeling dat de discipelen goed bekend zouden worden met hem in zijn verrezen en verheerlijk lichaam. Nu was hij gereed om afscheid te nemen. Hij had de echtheid bewezen van het feit dat hij een levende heiland was. Zijn discipelen hoefden hem niet langer te verbinden met het graf. Zij konden aan hem denken als verheerlijkt voor het hemelse universum. Als plaats voor zijn hemelvaart koos Jezus de plaats die zo dikwijls door zijn tegenwoordigheid werd geheiligd, terwijl hij onder de mensen woonde. Niet de berg Sion, de plaats van de stad Davids. Niet de berg Moria, de plaats waar de tempel lag, werd al dus geëerd. Daar was Jezus gelasterd en verworpen. Daar waren de golven van de genade, steeds terugkerend in een sterkere stroom van liefde, teruggeworpen door de harten die hard waren als een rots. Vandaar was Jezus, vermoeid met een bezwaard hart, uitgegaan om op de Olijfberg rust te vinden. De heilige Shekina had, wijkende uit de eerste tempel, naar de oostelijke bergen staan, als ongenegen om de uitverkoren stad te verlaten. Zo stond Christus op de Olijfberg, terwijl hij met een diep, medelijdend hart op Jeruzalem neerzag. De bossen en dalen van het bos waren gewijd door zijn gebeden en tranen. De hellingen hadden de triomfantelijke kreten weerkaatst van de menigte die hem tot koning uitriep. Op de glooiende helling van de berg had hij een tehuis gevonden bij Lazarus in Bethanië. In het hof van Gethsemane, aan de voet van de berg, had hij gebeden en alleen de strijd gestreden. Vanaf deze berg zou hij naar de hemel opvaren. En wanneer hij zal wederkomen, zullen zijn voeten op de top van deze berg rusten. Niet als een man van smarten, maar als een verheerlijkte, zegevierende koning zal hij dan op de Olijfberg staan, terwijl de Hebreeuwse Halleluja zich met de heidense Hosanna zullen vermengen en de stemmen van de verlosten als een machtig leger de roep zullen doen aanzwellen: "Kroont hem, Heere van allen!" Nu ging Jezus met de 11 discipelen op weg naar de berg. Toen ze door de poort van Jeruzalem gingen, keken velen met verwondering naar het kleine gezelschap dat geleid werd door iemand die een paar weken tevoren door de overste was veroordeeld en gekruisigd. De discipelen wisten niet dat dit hun laatste gesprek met hun meester zou zijn. Jezus bracht de dag in gesprek met hen door en hij herhaalde zijn vroegste onderwijzingen. Toen ze Gethsemane naderden, hield hij even stil, opdat zij zich de lessen zouden herinneren die hij hun in de nacht van zijn grote zielenstrijd had gegeven. Weer keek hij naar de wijnstok, waarmee hij de eenheid van de gemeente van hemzelf en de Vader had uitgebeeld. Weer herhaalde hij de waarheden die hij toen had geopenbaard. Overal rondom hem waren herinneringen aan zijn onbeantwoorde liefde. Zelfs de discipelen die hij zo innig lief had, hadden in het uur van zijn vernedering hem verwijten gemaakt en hem verlaten. Christus had 33 jaar lang op aarde geleefd. Hij had daar schande en hoon en spot verdragen. Hij was verworpen en gekruisigd geworden. Zal hij niet op het punt om op te stijgen van zijn troon der heerlijkheid, wanneer hij terugblikt op de ondankbaarheid van zijn volk tot wiens redding hij is gekomen, zijn medelijden en liefde van hem wegtrekken? Zal zijn genegenheid zich niet richten op dat rijk waar hij wordt gewaardeerd en waar zondeloze engelen op zijn bevelen wachten? Nee, zijn beloften aan zijn geliefden die hij op aarde achterliet luidt: "Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Matteüs 28, vers 20. Toen zij de Olijfberg bereikten, ging Jezus voor hen dwars over de struin naar de omgeving van Bethanië. Hier bleef hij staan en de discipelen schaarden zich om hem heen. Stromen van licht schenen van zijn gelaat te stralen toen hij liefdevol op hen neerzag. Hij verweet hen niet hun fouten en gebreken. Woorden van innige tederheid waren het laatste dat zij van de lippen van hun Heere hoorden. Met handen die zegenend waren uitgestrekt, alsof hij hun van zijn beschermende zorg wilde verzekeren, voer hij langzaam van hen opwaarts, alsof hij naar de hemel werd getrokken door een kracht groter dan de aantrekkingskracht van de aarde. Terwijl hij omhoog steeg, keken de verbaasde engelen met spanning toe om de laatste glimp van hun opvarende heren op te vangen. En terwijl de wolkenwagen van engelen hem opnam, herinnerden zij zich weer de woorden: "Zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Tegelijkertijd vloeide van boven de zoetste en heerlijkste muziek van het engelenkoor tot hen. Terwijl de discipelen nog omhoog staarden, spraken stemmen tot hen die klonken als de schoonste muziek. Zij wendden zich om en zagen twee engelen in mensengedaanten, die tot hen de woorden spraken: "Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen." Handelingen 1 vers 11. Deze engelen behoorden tot de groep die in een stralende wolk gewacht had om Jezus naar zijn hemelshuis te begeleiden. Deze twee waren de meest verhevenen van de engelenscharen. Zij waren het die bij Christus zijn opstanding naar het graf kwamen, en ze waren gedurende zijn leven op aarde bij hem geweest. Met vurig verlangen had de gehele hemel gewacht op het einde van zijn verblijf in een wereld die bevlekt was door de vloek van de zonde. De tijd was nu gekomen dat het hemelse universum zijn koninkrijk zou ontvangen. Verlangden deze twee engelen zich niet te voegen bij de scharen die Jezus welkom heette? Maar in medegevoel en liefde voor degenen die hij had achtergelaten, wachten zij om hen te troosten. Zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Hebreeën 1 vers 14. Christus was opgevaren naar de hemel in de gestalte van een mens. De discipelen hadden gezien hoe de wolk hem opnam. Dezelfde Jezus die met hen had gewandeld en gesproken en gebeden, die het brood met hen had gebroken, die met hen was geweest in hun boten op het meer en diezelfde dag met hen moeizaam de olijfberg had beklommen, dezelfde Jezus was nu heen gegaan om de troon zijns vaders te delen. En de engelen hadden hen verzekerd dat dezelfde die zij naar de hemel hadden zien opvaren, zou wederkomen zoals hij was opgevaren. Hij zal komen met de wolken en elk oog zal hem zien. Openbaring 1 vers 7. De Heere zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van bazuinen Gods nederdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerste opstaan. 1 Thessalonicense 4 vers 16. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Matteüs 25 vers 31. Op deze wijze zal de belofte van de Heere zelf aan zijn discipelen vervuld worden: "Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij mocht zijn waar ik ben." Johannes 14 vers 2 en 3. Zeer zeker konden de discipelen zich verheugen in de hoop op de wederkomst van hun heren. Toen de discipelen naar Jeruzalem terugkeerden, zagen de mensen hun zeer verwonderd aan. Na de berechting en kruisiging van Christus had men gedacht dat zij terneergeslagen en beschaamd zouden zijn. Hun vijanden verwachtten op hun gelaat een uitdrukking van smart en verslagenheid te zien. In plaats daarvan was er slechts blijdschap en triomf. Hun gelaat straalde van een geluk dat niet van deze aarde was. Zij treurden niet over teleurstellende verwachtingen. Zij treurden niet over teleurgestelde verwachtingen, maar waren vol lof en dankzegging aan God. Met blijdschap vertelden ze het heerlijke verhaal van Christus en opstanding en zijn hemelvaart, en hun getuigenis werd door velen aangenomen. De discipelen hadden nu geen wantrouwen meer in de toekomst. Zij wisten dat Jezus in de hemel was en dat zijn medegevoel nog met hem was. Zij wisten dat zij een vriend hadden op de troon van God en ze waren verlangend hun gebeden in naam van Jezus voor de Vader te brengen. In plechtig ontzag bogen zij zich neer tot gebed, terwijl ze de verzekering herhaalden: "Als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in zijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij." Johannes 16 vers 23 en 24. Zij strekten de hand des geloofs steeds hoger uit met de machtige beden: "Christus Jezus is de gestorvenen, wat meer is de opgestanen, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit." Romeinen 8 vers 34. En Pinksteren bracht hen de volheid van vreugden door de tegenwoordigheid van de Trooster, juist zoals Christus had beloofd. De gehele hemel wachten om de heiland in de hemelshoven welkom te heten. Toen hij opvoer, ging hij vooraan, en de menigte van gevangenen die bij zijn opstanding uit het graf bevrijd waren, volgde hem. De hemelse legerscharen sloten zich met gejuich en lofprijzingen en hemelsgezang bij de vreugdevolle stoet aan. Als zij de stad Gods naderen, weerklinkt de oproep van de hem begeleidende engelen. Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de koning der eren inga. Vol vreugde antwoordden de wachters, wie is toch de koning der eren? Dit zeggen zij niet omdat zij niet weten wie hij is, maar omdat zij het antwoord willen horen, de verheven lof, de Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Hef de poorten, uw hoofden omhoog, en hef ze, gij aloude ingangen, opdat de koning der eren inga. Weer wordt de uitdaging gehoord, wie is hij toch, de koning der eren? Want het vermoeit de engelen nooit te horen hoe zijn naam wordt verheerlijkt. De engelen die hem begeleiden geven het antwoord. De Heere der Heerscharen, hij is de koning der eren. Psalm 24, vers 7 tot en met 10. Dan worden de poorten van de stad Gods wijd geopend en de schare van engelen stroomt onder het geluid van meeslepende muziek door de ingangen. Daar is de troon omgeven door de regenboog der belofte. Daar zijn de cherubijnen en de serafijnen. De bevelhebbers van de engelscharen, de zonen Gods en de vertegenwoordigers van de niet gevallen werelden zijn bijeengekomen. De hemelse raad, voor welke Lucifer God en zijn zoon had beschuldigd, de vertegenwoordigers van de zondeloze werelden, waarover Satan de heerschappij meende te verkrijgen, zij zijn daar allen om de verlosser welkom te heten. Zij verlangen zijn triomf te vieren en hun koning te verheerlijken. Maar hij weerhoudt hen ervan. Nog niet. Hij kan de kroon der eren en het koninklijke gewaad nu niet aannemen. Hij treedt in de tegenwoordigheid van zijn vader. Hij wijst op zijn gewonde hoofd, zijn doorstoken zijden, zijn doorboorde voeten. Hij heft zijn handen op, die de tekenen der nagelen dragen. Hij wijst op de tekenen van zijn overwinning. Hij biedt God de beweeggarven aan, zij die met hem zijn opgewekt als vertegenwoordigers van die grote scharen die uit het graf zijn verrezen bij zijn tweede komst. Hij nadert de Vader, bij wie er vreugde is over één zondaar die zich bekeert, die zich over één zondaar verheugt met gezang. Voordat de aarde werd gegrondvest, had Vader en Zoon zich in één verbond verenigd om de mens, indien hij door Satan zou worden overwonnen, te verlossen. Ze hadden de handen in een plechtige gelofte ineengeslagen dat Christus zich voor het menselijk geslacht zou borgstellen. Deze belofte werd door Christus vervuld. Toen hij aan het kruis uitriep, het is volbracht, Johannes 19, vers 30, richtte hij zich tot de Vader. De overeenkomst was volledig uitgevoerd. Nu verklaarde hij, Vader, het is volbracht. Ik heb uw wil gedaan, o mijn God. Ik heb het verlossingswerk voltooid. Indien aan uw gerechtigheid is voldaan, wil ik, dat waar ik ben, ook zij met mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Johannes 17, vers 24. De stem van God wordt gehoord die verkondigt dat aan de gerechtigheid is voldaan. Satan is verslagen. Christus, zwoegende, strijdende kinderen op aarde zijn begenadigd in de geliefde. Efeze 1, vers 6. Voor de hemelse engelen en de vertegenwoordigers van de niet gevallen werelden wordt zijn gerechtigheid verklaard. Waar hij is, daar zal zijn gemeente zijn. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkander. Gerechtigheid en vrede kussen elkander. Psalm 85, vers 11. De armen van de Vader omsluiten de Zoon, en het bevel wordt gegeven, hem moeten alle engelen Gods huldigen. Hebreeën 1, vers 6. Met onuitsprekelijke vreugden erkennen overheden en machten en krachten de oppermacht van de vorst des levens. De engelscharen vallen in aanbidding voor hem neer, terwijl blijde kreten de hemelse hoven vervullen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de macht en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. Openbaring 5, vers 12. Triomfliederen vermengen zich met de muziek van de harpen van de engelen, totdat de hemel schijnt over te vloeien van vreugde en lofgezang. De liefde heeft overwonnen, het verloren is gevonden. de hemelen weerschallen van stemmen die op verheven wijze verkondigen: Hem die op de troon gezeten is en het Lam zij de lof en de ere en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Openbaring 5 vers 13. Van dat hemelse schouwspel komt de echo tot ons op de aarde van de heerlijke woorden van Christus zelf. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Johannes 20 vers 17. Het hemelse en het aardse gezin zijn één. Voor ons is de Heere opgevaren en voor ons leeft Hij. Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7 vers 25.